Gemeente, namens uw kerkraad voor u de volgende mededelingen. Volgende week zal er bediening van het heilige avondmaal zijn. Dominee G.K. ter Reehorst hoopt dan in beide diensten voor u voor te gaan. Gemeenteleven voor de komende week. Dinsdag 17 maart is er gebedskring bij Sander Wisse. Woensdag 18 maart is er 's morgens om 10 uur vrouwenkring. En eveneens 18 maart is er 's middags om 14:30 kinderclub voor de onderbouw. Donderdag 19 maart is er 's morgens om 9:45 ouderenochtend en 's avonds om 8:30 bezinningsuur in verband met het heilig avondmaal, waarbij ieder van harte is uitgenodigd. Op maandag 6 april, tweede paasdag, zullen de volgende personen openbare belijdenis van het geloof afleggen. Dat is Erik Florijn van de Rembrandtlaan 50, Steven van der Horst, Camillelaan 20 en zijn vrouw Willine van der Horst van Dijk, eveneens dan Camillelaan 20. We bevelen deze mensen van harte in uw en jouw voorbeden aan. En voor de genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Dan de collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie, bestemd voor de Generale Diaconale Commissie ten bate van het Noodhulp en Rampenfonds. De tweede collect is voor pastoraat en eredienst en de derde collect is voor kerkvoogdij. En dan tenslotte de deurcollecte die bestemd is voor de zending namens onze kerk. Tot zover deze mededelingen. Laten we met elkaar deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 42, het vierde en ook het vijfde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen. En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, vers 4 en 5. Gemeente, ook deze middag doen we met elkaar belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we met elkaar in aansluiting daarop zingen uit Psalm 72, het zevende vers. Psalm 72, vers 7, na de belijdenis van het geloof. Daarom zat ik al te kijken en ik zit met 7 in mijn hoofd, maar ik heb 11 opgegeven. Dus we zingen vers 11, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Bidden we nu samen eerst om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Trouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, we danken u op deze zondagmiddag dat we als uw gemeente opnieuw hier mogen samenkomen in uw huis om de woorden van u, de levende God, te horen. En we bidden u, terwijl we hier in de stilte van dit gebouw zijn, dat dat tot ons doordringt, dat we niet zomaar wat woorden horen uit een bekend boek, misschien ook wel bekende woorden horen, maar dat we inderdaad luisteren naar de stem van de levende, van u, de God die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, die ook vandaag weer de moeite neemt om tot ons te spreken, opdat wij zouden leven. Leven door het geloof in u, Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God. Heer, we danken u dat u ons de gelegenheid weer geeft, de kracht, de gezondheid om hier te zijn. Tegelijk denken we ook aan diegenen die er vanmiddag niet bij kunnen zijn. Misschien om allerlei redenen de dienst niet kunnen bijwonen. Sommigen die de dienst zullen naluisteren. Anderen die de dienst nu meeluisteren. Heren, we bidden u voor ons allen om uw onverdiende en tegelijk ook onmisbare zegen. Dat uw woord ons aan u verbindt. Dat het ons aan de ene kant klein maakt als het gaat over wie wij zijn als zondige mensen voor u. Maar dat dat woord u verheft in uw grootheid, in uw heerlijkheid. In de werkelijkheid dat u het waard bent om gekend te worden, om geliefd te worden, geloofd en geprezen. Heren, wat zal het heerlijk zijn als dat de vrucht van de verkondiging vanmiddag zal zijn. Dat we er een grote God aan overhouden, aan het woord dat we horen. Dat u het bent, Heer Jezus Christus, in uw heerlijkheid, in dat weergaloze van uw komst naar deze wereld om hier te lijden en te sterven aan het kruis. om ons te brengen tot die hemelse hoogte van de heerlijkheid die u bezat bij uw Vader. Om uw kerk daarmee naartoe te nemen, dat we thuis mogen komen in uw heerlijkheid. Heere, geef dat er niemand zal zijn uit het midden van de gemeente hier die daar niet bij zal zijn. Wilt u beslag leggen op de levens van jongens en meisjes, hoe jong, hoe klein ze ook zijn, dat ze vanmiddag ook de preek zullen begrijpen. En wat ze er niet van begrijpen, dat dan de vaders en de moeders het zo goed begrepen hebben dat ze er over na kunnen praten met de kinderen. Heer, we bidden het voor, ja, tot de oudste toe in het midden van de gemeente, dat uw woord ertoe leidt dat wij u aanbidden in uw grootheid en uw heerlijkheid, dat u het bent. En dat we het ook vanmiddag met elkaar ervaren en ze zagen niemand behalve Jezus. Heer, dat is het heerlijkste als we u mogen zien, zoals u bent, in de diepte van uw vernedering, in wat u wilde doen om zondaren zalig te maken, maar ook in de weergaloze grootheid van uw verhoging, dat u opstond uit de dood, dat u nu zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader in heerlijkheid, en dat de dag aanbreekt, en we weten niet hoe snel dat zal zijn, maar dat de dag aanbreekt dat u terugkomt op de wolken van de hemel om uw gemeente thuis te halen. En Heer, ook op deze middag bidden we daar dan opnieuw om. Heere Jezus, kom spoedig. En laat heel deze aarde vol zijn van de kennis van uw naam. En dat heel deze wereld vol zijn van het gejuich, van de lofzang, van de heerlijkheid van wie u bent. Heere, we danken u dat we op die grote dag worden voorbereid, dat we daarom vanmiddag ook hier in uw huis mogen zijn. En laat het dan vanmiddag alle momenten hemel op aarde zijn, dat we ervaren dat u hier in ons midden bent en dat u ons bedient door uw woord en door uw Heilige Geest. Heere, geef ons alles wat nodig is in de verkondiging van uw heerlijk woord, maar ook in het horen, in het luisteren daarnaar. Maakt u het goed. Zo bidden we, Heere, voor de kerk hier, de gemeente hier op deze plaats. We bidden u voor uw kerk in deze wereld. We bidden u om de voortgang van uw evangeliewoord door deze wereld heen. En waar wij ook in ons eigen land eerder zien dat kerken gesloten worden, weten we dat in andere delen van de wereld de kerk tot bloei komt. Dat er velen zijn die uw naam belijden. En zo bidden we, Heere, laat uw woord uitgaan naar uw belofte tot de einde van de aarde. En tegelijk bidden we ook, Heere, wilt u wat de neergang betreft hier in ons eigen land, in het Westen, wilt u dat een halt toeroepen, wilt u daar ook een omkeer in brengen, dat uw kerk weer tot bloei komt, ook hier. En dat in plaats van dat de kerken worden omgebouwd tot een kroeg of een bibliotheek of wat ook maar, dat de kerk weer kerk mag zijn. En dat er velen toekomen om het woord van u te horen. Heer, wat zou dat heerlijk zijn. En we geloven er misschien nauwelijks in, maar u bent een machtige God. En tegelijk, Heer, is het ook goed als wij beseffen. En daarom bidden we erom dat u ons dat besef ook bijbrengt. Dat u daarin ook uw kerk een opdracht heeft gegeven om licht te zijn voor de volken. Licht op de kandelaar, een stad op de berg, een leesbare brief door u her en der verspreid, want dat ook de mensen om ons heen het goede getuigenis van u horen. Heere, geef dat we ook daarin worden toegerust in deze dienst vanmiddag, dat we daarin ook vrijmoedigheid ontvangen, dat we zelf mogen komen tot de zekerheid van het geloof als we die nog niet bezitten, maar dan ook om met vrijmoedigheid te getuigen van de hoop die in ons is. Om het te laten zien hoe goed het is om de Heere Jezus te kennen. Het allerhoogste, eeuwig goede. Heere, we bidden u zo om uw zegen ook voor diegenen, het bijzonder, die op de rand staan. Die misschien al met één been buiten de kerk staan, die dreigen de kerk te verlaten. Heer, misschien zitten ze er vanmiddag ook wel tussen, hier in deze dienst. dan bidden we, wilt u dat proces dan tot stilstaan brengen en dat ook omkeren. Dat er ervaren mag worden hoe goed het is om hier te zijn. Omdat u hier de woorden van het eeuwige leven spreekt. We bidden u in het bijzonder voor de jongeren in de gemeente. U weet dat ze, ja, gemiddeld genomen veel meer in de branding staan van het leven dan de ouderen. We bidden u, wilt u ze door dit leven ook heen leiden, ze helpen in het maken van goede keuzes, in het volharden van het blijven bij uw woord. Wilt u ze daarvoor ook in het hart grijpen? Wilt u ze daarvoor aanraken met uw woord en met uw geest? En juist uit de jonge mensen onder ons, wat toch de komende generatie is, uw koninkrijk bouwen en ook onder hen uw naam heerlijk maken. Heer, zo bidden we in alle opzichten om de voortgang van uw evangeliewoord, ook onder uw volk Israël, ook in het midden van de druk van deze wereld, de strijd die er ook is, waar ook Israël weer in betrokken is, hoe kan het haast ook anders, als een struikelblok voor de volken. Heren, we bidden u, wilt u uw volk Israël beschermen, maar boven alles brengen tot de kennis van de Heere Jezus Christus, die u ook voor hen als de Messias hebt gegeven. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegent u dominee Pater, die u aan deze gemeente hebt verbonden. Wilt u hem en hen samen ook uw zegen geven in al het werk dat er in het midden van de gemeente te doen is. Wilt u de broeders met elkaar ook vullen met wat uw woord aanreikt om van daaruit ook uit te mogen delen met de liefde van het hart. En laat het dan de liefde van de Heere Jezus Christus mogen zijn die hen dringt in alles wat er ook in het midden van een gemeente te doen kan zijn. Heere, wees met ons. We bidden u nogmaals om de opening van uw woord en de verlichting met uw Heilige Geest. En Heer, als u er bent, dan is het goed. En daar bidden we om. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen het woord voor onze God vanmiddag in het Bijbelboek Marcus, het evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen daaruit hoofdstuk 10, Marcus 10, de versen 32 tot en met vers 45. Dus Marcus 10 beginnen we in vers 32. En zij waren, dat is dan Jezus met zijn discipelen, en zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende, Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen, Wat wilt u dat ik u doe? En zij zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen, u weet niet wat u begeert. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word? En zij zeiden tot hem, wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen, de drinkbeker die ik drink zult u wel drinken en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen, U weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn van de volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal alle dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot hier het woord van onze God. Gemeente, we gaan met elkaar eens zingen als inleiding op de verkondiging, Psalm 22. We zingen daarvan het eerste, het zesde en ook het twaalfde vers. U krijgt dan intussen ook de gelegenheid om uw gaven voor de dienst van de Heere te geven. Hij zegene u en uw gaven. Gemeente, het woord van onze God komt vanmiddag naar ons toe vanuit het voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 10. We luisteren vanmiddag in het bijzonder naar de versen 35 tot en met 40, die ik in zijn geheel nogmaals met u lezen zal. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat u ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen: Wat wilt u dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: U weet niet wat u begeert. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: De drinkbeker die ik drink zult u wel drinken en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. Gemeente, jongens en meisjes, van vragen stellen word je wijzer. Of als je iets wil checken of je het goed hebt begrepen, vraag het maar. En meestal is het de juf op school wel die zegt: als je het niet weet, dan steek je vinger maar op en vraag het nog maar een keer. Of je vader of moeder thuis, vraag maar. Want van vragen stellen word je wijzer. En als er dan inderdaad zo'n fijne sfeer is dat je ook een vraag durft te stellen, omdat jouw vraag met geduld en liefde wordt gehoord en ook wordt beantwoord door je vader of moeder of door de meester op school, en jouw vraag wordt dan besproken en je krijgt nog meer uitleg, dat je kan merken dat ze je heel graag willen helpen, dat is ontzettend fijn. En dan durf je de volgende keer nog wel makkelijker weer een vraag te stellen. Jongens en meisjes en gemeente, kinderen, als je meekijkt in de tekst voor vanmiddag, vers 35 tot 40, dan zie je alles bij elkaar heel wat vragen staan. Er worden vragen gesteld over en weer. Jacobus en Johannes stellen vragen aan de Heer Jezus, en Jezus op zijn beurt stelt weer vragen aan deze twee discipelen. En als ik een beetje naar die vragen kijk, dan zie ik bij die vraag van Jacobus en Johannes zie ik ontzettend veel onbegrip. Onwetendheid ook wel. Maar als ik kijk naar de vragen van de Heer Jezus, dan zie ik in zijn vragen aan die twee discipelen, zie ik heel veel geduld en ik zie er ook heel veel liefde in. Als die zijn discipelen zo vragenderwijs meeneemt in het onderwijs over de weg, zijn weg, maar ook de weg van de discipelen naar de heerlijkheid. Kinderen, wat is heerlijkheid? Weet je dat? Wat is heerlijkheid? Ja, dat heeft niks met zomaar met heerlijk te maken, dat iets lekker is of zo. Maar heerlijkheid, dat is hier, laat ik het zomaar zeggen, heerlijkheid, dat is hier de schittering, de glorie van de hemel. En toen de Heer Jezus nog in de hemel was, deelde hij in die heerlijkheid, in die glorie en die majesteit en die pracht van alles wat er in de hemel bij God de Vader te vinden is. Maar als je naar de Heer Jezus kijkt als die op aarde is, dan zie je daar helemaal niks meer van. Maar als die de Satan overwint, de zonde overwint, de dood overwint, als hij opstaat uit het graf en terugkeert naar de hemel, dan ontvangt de Heer Jezus van zijn Vader opnieuw die heerlijkheid die hij altijd al bezat. Dan krijgt hij de glorie, de glans van de hemel weer terug. En de vraag vanmiddag aan jou en aan mij en aan u allemaal, aan ons allemaal is: ben jij daar dan ook bij? En deel jij daar dan ook in die heerlijkheid, in die hemelse glans en glorie? Het kan zomaar zijn dat je zegt: ja, hoe kom ik daar? Nou, dan gaat het vanmiddag over. Bij die vragen die over en weer tussen Jezus en zijn discipelen worden gesteld. Ik heb als thema boven de preek geschreven: Jezus onderwijs over de weg naar de heerlijkheid. Jezus onderwijs over de weg naar de heerlijkheid. En twee gedachten daarbij, twee punten voor de preek. In de eerste plaats gaat het over een vraag naar je hart. Een vraag naar je hart. En in de tweede plaats over een vraag naar de beker. Jezus onderwijs over de weg naar de heerlijkheid. Vragen naar je hart. Een vraag over de beker. Ja, gemeente, jongens en meisjes, wat ik al zei, er worden heel wat vragen gesteld hier in dit gedeelte. En de discipelen die beginnen daarmee. Ik hoop dat je je Bijbel open hebt liggen, dat je mee kan lezen, dat je dat ook ziet. De discipelen die stellen als eerste hun vragen. En eigenlijk, als je er goed naar kijkt, ja, kun je het dan nog wel een echte vraag noemen. Jacobus en Johannes zeggen: Meester, wij zouden wel willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. Nou, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als mijn kinderen op zo'n manier iets aan mij vragen: pap, ik wil je iets vragen, zeg alvast maar ja. Dan ben ik heel erg op mijn hoede. Weer een ijsje. Mijn dochter die misschien gouden oorbellen wil en ze is niet eens jarig. Ik zeg niet meteen ja als ze zoiets aan mij vragen. En kijk eens naar de Heere Jezus, die reageert hier zo goddelijk wijs. Hij kapt die vraag van zijn discipelen niet af. Hij zegt ook niet op voorhand nee. Hij nodigt deze twee broers, Jacobus en Johannes, uit om verder te vragen. En dat moet u vooral goed onthouden. Jongens en meisjes, moeten jullie ook goed onthouden. Je mag de Heere Jezus vragen stellen zoveel als je wilt. En ik zou haar zeggen vanmiddag: vraag ook maar wat je wil. Doe het maar gewoon. Dat zegt de Bijbel zelf, Paulus, die schrijft dat. Dat wij met bidden en smeken alles, dat is veel hè, alles bekend mogen maken bij God. Nou, doe dat maar. Alles bekend maken bij God. Want hij weet wel daar op een geduldige, vriendelijke en liefdevolle manier ook mee om te gaan als je vragen stelt. Op een passende manier weet hij daar wel op te reageren naar ons. En dat is het mooie hier ook, gemeente. Die discipelen die stellen eigenlijk een hele ruime vraag. Ik vind hem ook wel een beetje ver gaan. Doet u maar wat wij vragen. En de Heer Jezus zegt nogmaals geen nee. Hij stuurt zijn discipelen ook niet weg. Hij lacht ze niet uit bij zo'n vraag van wat gaat er nou toch komen. Maar, en dat zie ik zo vaak in de Bijbel, dat de Heer Jezus voor zijn leerlingen, en ik hoop dat wij hier zoals we hier zitten ook allemaal leerlingen van Jezus zijn, dat de Heer Jezus voor zijn leerlingen altijd maatwerk levert. Maatwerk. Valt me altijd weer op bij hem, dat hij zo passend weet te reageren. Ook al is onze vraag misschien wel wat te ruimschoots, concluderen we misschien wel eens achteraf. Maar hij geeft maatwerk voor zijn kinderen, voor zijn leerlingen. Kijk eens mee, wat stelt de Heer Jezus dan een uitnodigende vraag? Ik vind hem ook wel ontzettend indrukwekkend, toch? Wat wilt u dat ik voor u doe? Dus nogmaals, de Heer Jezus zegt geen ja, hij zegt ook nog geen nee. Maar wat doet de Heer Jezus nou met deze vraag? En dat vind ik nou maatwerk. De Heer Jezus die nodigt deze twee mannen, deze twee broers uit, die discipelen uit, om wat er op hun hart ligt, om dat uit te gaan spreken. Dat is mooi, hè? Dus met andere woorden, dat die discipelen niet vaag zullen zijn, Maar dat ze to the point gaan zeggen wat er in hun hart ligt, wat hen bezighoudt, waar ze druk van zijn. Gemeente, die vraag hoort u hem vanmiddag ook maar zo. Misschien heeft u ook wel van alles aan de Heer Jezus te vragen, hè, dat kan. En misschien wel een vraag die helemaal niet lijkt op de vraag van de discipelen, dat kan ik me ook wel enigszins voorstellen. Maar dat er toch een vraag in je hart leeft. En dan mag je vanmiddag de stem van de Heer Jezus horen die tegen jou zegt, tegen u zegt: wat wilt u dat ik voor u doe? Nou ja, u mag het gaan bedenken. Wat wilt u dat ik voor u doe? Zegt de Heer Jezus tegen jou en tegen u. Wat is dat? Breng het maar onder woorden waar je bezorgd over bent. Wat je verlangt. Waar je bang voor bent misschien. Wat je heel graag wil. De Heer Jezus zegt: nou, breng het maar onder woorden. Leg je hart maar voor mij open. Zeg het maar. Geweten, dat doet de Heer Jezus natuurlijk om je al vragenderwijs dan ook verder te helpen met datgene wat er in je hart leeft. Wat je misschien ook wel moeilijk vindt om onder woorden te brengen. Of ja, het zou maar zo kunnen zijn dat je je er een beetje voor schaamt om wat je vragen wil. In elk geval, hij zegt: zeg het maar. Wat wilt u dat ik voor u doe? En ik hoop dat die vraag van de Heer Jezus in jouw hart, in uw hart, door blijft klinken. Vandaag, morgen, eigenlijk de rest van je leven, dat je die uitnodiging van de Heer Jezus hoort om je hart op tafel te leggen. En dat doet hij nogmaals om je verder te helpen en ja, laat het dan ook maar aan hem over als nodig is om je in je vraag ook wel bij te sturen. Hè? Dat is maatwerk. Wat wilt u dat ik voor u doe? Gemeente, wat zegt u dan? Wat zegt u dan? Wat ligt er nou boven op je hart? Het is een beetje door de Bijbel te bladeren, want die vraag komt op verschillende manieren wel terug, ook in de Bijbel. Als de Heere God die vraag aan Salomo stelt. Vraag wat, het is ook een hele ruime vraag hè, die God dan stelt aan Salomo. Vraag wat ik u geven zal. Dan legt die vraag het verlangen van Salomo's hart in één keer open. En dan brengt hij het onder woorden. Dan vraagt hij aan de Heere: Heere, mag ik alstublieft wijsheid ontvangen om op zo'n manier koning te zijn over uw volk? Dat ik op een goede manier met uw volk om zal gaan. Prachtig. Als je iets verder kijkt in het gedeelte wat we net hebben gelezen, naar vers 51, dan komen we bij de blinde Bartimeus. En dan stelt de Heer Jezus ook zo'n soort vraag: wat wilt u dat ik u doe? Dan legt die vraag het geloof in het hart van Bartimeus bloot. Maar hij wil zo graag wie kunnen zien. En dan zegt hij ook. Dat is mooi, hè? Dan mag je gewoon vertellen wat er nou boven in je hart ligt. Nou ja, gemeente, dan nog een keer hè, bij u en bij jou. Wat ligt er nou bij jou bovenop in je hart? Wat wilt u dat ik voor u, voor jou doe? Ja, ik ben natuurlijk niet voor niks vanmiddag begonnen met u te lezen bij vers 32, want die vraag die wordt wel in een bepaalde situatie gesteld ook, hè? Laten we niet vergeten dat de Heer Jezus hier onderweg is naar Jeruzalem. Dat de Heer Jezus hier onderweg is naar het dieptepunt van zijn lijden. Dat hij onderweg is naar het kruis. Om aan het kruis van Golgotha te sterven en daar zijn ziel te geven, zijn leven te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Tot volkomen verzoening van de zonde. En terwijl de Heer Jezus dat duidelijk maakt aan zijn discipelen over wat er gebeuren zal, dan gebeurt er in het leven, in het hart van de discipelen van alles. Maar terwijl dat de boodschap is van de Heer Jezus, we gaan op naar Jeruzalem. In die sfeer klinkt dat die vraag van de Heer Jezus, wat wilt u dat ik voor u doe? Laten we hem ook zo vanmiddag horen, gemeente. En wat ligt er dan boven op je hart? Dan hoop ik oprecht dat er iets anders naar boven komt dan de vraag die deze twee discipelen aan Jezus stellen. Hoort u maar wat ze zeggen, lees het maar mee. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan de rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Wat vindt u van die reactie? Zeg je nou, tjonge, dat is ook wat, hè? Dat is toch helemaal niet mooi van die mannen, die eigenlijk ontzettend egoïstisch. He, ze een beetje ellebogen werken eigenlijk ook wel, want ze hebben met z'n tweetjes, broers, hebben dat samen afgesproken. En ze laten die andere 10 discipelen, die laten ze maar een beetje, want zij willen toch wel als eerste die vraag hebben gesteld. Wij met z'n tweeën, broers, links en rechts naast Jezus in zijn koninkrijk. Mannen die denken alleen maar aan zichzelf, aan hun eer, aan hun positie. Ja, en toch zeg ik, gemeente, wacht nou even, niet al te snel met je antwoord en ook niet al te snel met je oordeel over deze twee broers. Alleen al niet, omdat de Heere Jezus het zo ook niet doet. Hè? Ik vind dat ook wel heel leerzaam, hè, voor ons allemaal, ook als gemeente, hoe de Heere Jezus, ook als broeders van de kerkraad, hoe de Heere Jezus zo zorgvuldig met die twee broers omgaat. Prachtig. Zo zorgend, zo helpend ook, gericht dat ze verder komen. En dan valt mij op dat de Heer Jezus inderdaad niet zegt van, jongen, waar zijn jullie nou mee bezig? Wat een vraag, zeg. Kun je niet wat beters vragen? We zijn toch op weg naar Jeruzalem? Een gemeente, het eerste waar ik aan dacht is toch, wat zit er veel, eigenlijk ontzettend veel geloof in het hart van deze twee broers. Want de Heer Jezus heeft namelijk al heel vaak verteld over de komst van het Koninkrijk van God. Hij heeft al zoveel duidelijk gemaakt dat Hij de Messias is, de koning van dat Koninkrijk. En als u het Matthäus-evangelie erop naslaat, dan heeft de Heer Jezus ook verteld, juist tegen zijn discipelen, dat zij straks, als Hij in zijn Koninkrijk gekomen is, dat zij 12 mensen, 12 discipelen, zullen zitten op tronen om de 12 geslachten van Israël te oordelen. Is het dan nog zo'n gekke vraag van die twee? Of zeg je nou, maar daar zit inderdaad wel heel veel geloof in. Want deze twee, die geloven in de komst van het koninkrijk, die geloven de Heere Jezus op zijn woord, dat Hij de koning van dat rijk zal zijn, die heerlijkheid brengt. En tegelijk, en dat is de andere kant, want dat doet de Heere Jezus ook, maar dat doet Hij zo zorgend, zo liefdevol nogmaals. Tegelijk legt de Heere Jezus de onwetendheid, het onbegrip van deze discipelen ook bloot. Eerlijk. Het is goed om daarover na te denken, gemeente. Je kunt dus een oprechte discipel van de Heere Jezus zijn. Dat je echt in Hem gelooft, met hart en ziel. Dat je met vreugde denkt aan de komst van zijn koninkrijk, aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En je bent er vast van overtuigd dat dat komen gaat en dat de Heer Jezus dat koninkrijk gaat brengen, dat het door Hem komt. En tegelijk dat je dat heel erg inkleurt vanuit je eigen voorstellingsvermogen. Omdat je precies meent te weten hoe dat gaat, hè? En wat de volgende stap dan zal zijn. En hoe zich dat dan ontwikkelt. En soms ook wel dat je denkt van, en dat zal mijn rol daar dan in zijn. Hè? Dat je jezelf alvast ook wel een soort van positie daarin geeft. In de richting van dat komende koninkrijk van God. kan ook zijn dat je ja, dus ook wel precies weet welk geestelijk voedsel je nodig hebt onderweg. Wat er aan bod moet komen in de verkondiging van het evangelie. Waar de preek over moet gaan. Dat je een stukje van je onbevangenheid daarin kwijtraakt, omdat je het precies weet. Weet hoe de gemeente eruit moet zien, hoe die moet zijn. Of je weet precies in te vullen hoe het bij de wederkomst van de Heer Jezus zal gaan en de gebeurtenissen die daaraan vooraf gaan. Dat je het zo allemaal vanuit je eigen voorstelling van zaken allemaal wat begint in te kleuren. En dan is de, ja, toch wel de kritische wedervraag van de Heer Jezus aan jou. Heb je mijn woord nou echt uitgeluisterd? Weet je, ken je de Bijbel echt zo goed? En trouwens, hoe zit het met de kennis van je eigen hart daarin? Doorzie je Gods wil en zijn bedoeling met jouw leven wel goed? Mijn gemeente, weet je wat ik bij Jacobus en Johannes zie? En nou ja, dat kom ik in mijn eigen hart en u misschien ook wel in uw eigen hart tegen. Onze, ja, dat is bijna een natuurlijke trek van ons hart, hè? Dat we geneigd zijn om het mooie, het aantrekkelijke van het komende koninkrijk van God, dat we dat vooral horen en dat we dat uitvergroten en dat we het daar vooral over hebben. Maar het moeilijke, dat wat tegen mijzelf ingaat, wat een kruis zet om mijn eigen leven, dat wil ik helemaal niet zo graag horen. En daar wil ik ook niet zo heel graag aan herinnerd worden. Heeft u dat ook wel eens? En dat valt bij de leidersaankondigingen eigenlijk telkens weer op. Dat elke keer als de Heer Jezus het over zijn lijden heeft. Dat de reactie daarop van de discipelen, dat het daar nooit bij aansluit. Ze vragen daar niet op door. Ze denken daar niet verder over na. Maar bijna altijd, check het maar vanmiddag in uw Bijbel, bijna altijd gaan ze het daarna hebben over wie de meeste is. Heel apart. Nou ja, totdat je je eigen hart leert kennen, maar over hun posities in het koninkrijk van God. Hun posities in het koninkrijk van God. Over wie de meeste is. En Luther heeft daar een heel treffende uitspraak over gedaan. Luther zegt in dit verband. Het vlees, ons mens zijn. Het vlees wil verheerlijkt worden voordat het gekruisigd is. Ik vind dat een ontzettend veelzeggende, diepe uitspraak van Luther. Ons vlees wil verheerlijkt worden voordat het gekruisigd is. Herkent u dat? Nou ja, ik bedoel, wij horen toch gemiddeld genomen veel liever woorden over genade dan over onze schuld. Of als het gaat over de kroon van heerlijkheid, dan zitten we te glimmen met een traan in ons oog misschien wel. Maar we zitten wat te draaien op onze stoel, of we horen het gewoon niet goed, of het lijkt alsof het over andere mensen gaat. Als het gaat over zelfverloochening, als de weg naar de kroon. En we horen heel graag over de prijs die aan het einde van de... Ja, maar dan heb je tegelijk de andere kant. We horen heel graag over de prijs, maar toch niet zo graag dat voordat je de prijs in ontvangst kunt nemen, dat er strijd geleverd moet worden. Toch? We horen heel graag over koning Jezus, maar willen wij ook horen dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is? De gemeente, daarom die waarschuwing toch wel, die correctie ook, die er door de woorden van de Heer Jezus heen klinkt. Pas nou op voor te grote woorden als het gaat over jezelf. Overschat jezelf nou niet. Anders word je, ja, dat is ook genade dan toch wel, word je vooral door pijnlijke ervaringen en diepe teleurstellingen wijzer in het leven. En daarom is het toch zoveel beter om te luisteren naar die wijze woorden van de zaligmaker, van die liefdevolle lessen van de Heer Jezus, die zijn discipelen als bij de hand neemt en met groot geduld ze wijst, terecht wijst en dan een nieuwe vraag stelt. En dan gaan we daarmee ook naar het tweede punt van de preek, een vraag naar de beker. Want gemeente, daar komt toch, ja, ik noem het toch maar iets van een soort van correctie, hè, dat de Heer Jezus stelt. Dat is iets om een kritische vraag om over na te denken. Kunt u de beker drinken? En die discipelen die zijn al, ja, helemaal in de gloria. Straks komt het koninkrijk en wij misschien links en rechts. Laten we het meteen maar vragen. Zijn we eerder dan die andere 10? En de Heer Jezus die stelt de vraag. Kunnen jullie de beker drinken? Die ik drink. En met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word. Kunnen jullie ook uit mijn beker drinken? Gemeente, jongens en meisjes, wat zit er eigenlijk in die beker waar de Heer Jezus het over heeft? Is dat een gewone beker waar je een slok uit neemt? Nou ja, hier is het vooral bedoeld door de Heer Jezus als een symbool, een beeld. Het gaat niet letterlijk om drinken, maar het is een beeld van wat er in een, ja, van wat God je in dit leven geven kan. En dat kan zegen zijn, dat kan ook oordeel zijn. En als je de Bijbel erop doorleest, dan als het over de beker van God gaat, dan gaat het bijna altijd over het oordeel van God voor de vijanden. Oordeel van God over onze zonde, de toorn van God. Kunnen jullie die beker drinken? Gemeente, wat een vraag is dat, hè? Wat een vraag. Als wij weten dat de Heer Jezus zelf in de hof van Gethsemane gestreden heeft met zijn vader, geworsteld heeft met zijn vader en gebeden heeft verschillende keren achter elkaar. Vader, als het mogelijk is, laat dan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Gemeente, we komen diep onder de indruk in die hof van Gethsemane dat de Heer Jezus die beker van de toorn van God, van het oordeel van God over de zonden die niet eens van hemzelf zijn. Dat de Heer Jezus die beker vreest. De beker van het lijden. De beker van de toorn. Vader, alsjeblieft, als het mogelijk is, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Maar laat die beker dan aan mij voorbij gaan. Gemeente, de Heer Jezus die vreest die beker. Die tot de rand toe gevuld is met Gods toorn. Het dopen, dat heeft hier eigenlijk dezelfde betekenis. Ondergedompeld worden in het lijden. En dat duurt niet zo heel lang meer. We zitten aan de vooravond daarvan dat de Heer Jezus die beker van Gods toorn werkelijk op zal nemen en zal drinken. En zal drinken tot de allerlaatste druppel van Gods toorn die in deze beker zit. Gemeente, laten we even iets over de rand van die beker kijken vanmiddag. Wat zit daar nou in die beker? In die beker van Gods toorn zit Gods toorn over het bedrog van vader Jacob. De Heer Jezus gaat dat drinken. In die beker van Gods toorn zit Gods toorn over het overspel van David dat hij met Bathsheba gepleegd heeft en de moord op Uria. Zit in die beker en Jezus gaat dat drinken. Zit er nog meer in die beker? Daar zit Gods toorn in over de verloochening van Petrus. Daar zit Gods toorn in over mijn leugens, over mijn jeugdzonde, over mijn leven waar God zo vaak de eer niet krijgt die hem toekomt. Zit er nog meer in die beker? Gods toorn over mijn ruzies, over mijn roddels, over mijn haat. Gemeente, die beker van Gods toorn gaat over onze zonde. Is daarmee tot de rand toe gevuld. En Jezus vreest die beker. En hij drinkt hem leeg. Tot de laatste druppel toe. Kunt u die beker drinken? Nou, gemeente, als je echt gelovig zicht hebt gekregen op de heiligheid van God en op de werkelijkheid van zijn toorn over jouw zonde, op de diepte van jouw ellende. Gemeente, dan moet je toch zeggen vanmiddag, nee, die beker die kan ik beslist niet drinken. Kan ik niet. Onmogelijk voor mij. Hoe zeggen we dat rond de viering van het avondmaal met die bekende woorden uit het formulier? Dat is de toorn van God waaronder ik voor eeuwig had moeten wegzinken. En gemeente, dan passen geen grote woorden over mijzelf. Als ik de alles overtreffende rijkdom van de Heer Jezus Christus zie die de beker genomen heeft en die hem drinken kon en die hem leeggedronken heeft. Daar past dan alleen maar ontzag bij en geweldig diepe verwondering, aanbidding en dankbaarheid. O Heer Jezus Christus, bekende hymne uit de Puriteinse traditie. En even met mijn eigen woorden, gemeente, die gaat zo mooi. Die zegt, voor u Heer Jezus Christus was de beker vol. Maar nou is die leeg voor mij. Of zoals Paulus dat uitjubelt. En u is er dan geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus is. Want ik weet, hij dronk de beker, zodat hij leeg is voor mij. En toch, gemeente, kunt u de beker drinken. En die twee discipelen die zeggen, ja, wij kunnen. Dat kunnen wij. Kortzichtig, hè, van die twee. Hoogmoedig, toch? Een enorme zelfoverschatting hebben deze mannen. Of zit ook hier nog iets anders in? Liefde misschien. Hartelijke verbondenheid met hun Heere Jezus Christus. Ja, gemeente, dat is van deze twee mannen toch ook iets van de bereidwilligheid om met Jezus te lijden. Want als het dan op strijd aankomt voordat de overwinning behaald is, dan doen wij met u mee. Gemeente, dat is toch liefde? En weer, gemeente, wat is het onderwijs van de Heer Jezus verrassend als die verder gaat met deze twee mannen. Echt, je blijft je verbazen, verrassen over hoe de Heer Jezus met deze mensen omgaat. En wij hebben ze misschien met hun vragen al lang aan de kant geschoven. Maar wat doet de Heer Jezus? Die sluit heel geduldig opnieuw bij deze reactie van deze twee broers aan. En hij gaat zelfs in zijn reactie met deze twee mee. Kunt u de beker drinken? Ja, zeggen die twee. En de Heer Jezus die bevestigt het. De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waar ik mee gedoopt word, zult u gedoopt worden. En in gemeente, daar bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet mee dat de discipelen mee gaan werken aan dat unieke, plaatsvervangende lijden van de Heer Jezus. Dat is echt van hem alleen. En daar had hij ook helemaal niemand bij nodig, zelfs zijn discipelen niet. En jou en mij evengoed niet. Maar wat de Heer Jezus wel bevestigt, en ik weet niet in hoeverre de discipelen dat al hebben begrepen, maar dat is wel een geweldige les, gemeente, ook voor jou en voor mij. Jezus zegt wel, als je mij volgt, dan ga je ook iets van mijn weg meemaken. De weg die ik ga, zullen mijn discipelen ook gaan. Een gemeente, dat is voor de meeste mensen, is dat niet in één sprong van ik kom tot geloof, in één sprong in de hemelse heerlijkheid. Meestal niet. Geloven, dat brengt lijden met zich mee, voordat je in de heerlijkheid komt. Door lijden naar de heerlijkheid. Hoe zag dat eruit, gemeente? Jongens en meisjes, weet je wat er met Jacobus is gebeurd? Ja, dat is bijna akelig om te vertellen vanmiddag, maar Jacobus die is door Herodes met het zwaard gedood. Door het lijden heen naar de heerlijkheid. En dat betekent dat Johannes zijn lieve broer kwijtraakte met één klap van het zwaard. Zijn broer kwijt en trouwens hij werd zelf vanwege het geloof in de Heer Jezus, vanwege zijn getuigenis van Jezus, werd hij verbannen naar Patmos. En daar zat hij op zijn oude dag. Niet in een rustoord of iets, maar verbannen op Patmos tussen de criminelen en het uitschot van de maatschappij. Gemeente, ik weet niet zo goed hoe dit soort woorden bij ons leven passen. We hebben ons leven aardig op orde. We werken hard en we kunnen heel veel ongemak ontlopen. En met vervolging in Nederland, eerlijk is eerlijk, valt het allemaal best wel mee, toch? Maar misschien kan ik wel iets leren, toch, van de reactie van deze twee discipelen. Die op een of andere manier wel begrijpen, dat hebben aangevoeld, dat het volgen van de Heer Jezus iets kost. Het lijkt voor hem vanzelfsprekend te zijn. En ze zeggen met deze woorden van wij kunnen die beker drinken. Nou, als het dan niet kost, dan hebben wij dat ervoor over. Zo willen wij wel met u mee op weg naar uw koninkrijk. Gemeente, mag het ons iets kosten? Nou, natuurlijk, als ik het hier zou vragen in de gemeente, dat was een catechisante gedaan aan leerlingen, wie willen graag naar de hemel, dan de hele klas, wat ze er ook precies van vinden, maar steek allemaal een vinger op. En ik denk dat dat hier vanmiddag ook wel zou gebeuren. Wilt u graag naar de hemel? Jawel, graag. Wil u voor eeuwig bij de Heere zijn? Ja, natuurlijk, mooiste. Nou ja, ben je dan ook bereid om in dit leven jezelf te verloochenen? Nee te zeggen tegen je eigen ik, tegen je eigen gedachten soms, tegen je eigen wensen, dat die plaats moeten maken voor de wil van God in jouw leven? Nee zeggen, dat is jezelf verloochenen. Nee zeggen tegen je eigen voorkeuren als die de wil van God doorkruisen. Nou ja, wat betekent dat dan als je een bepaalde levensstijl moet opgeven daarvoor? En dat kost je wel je vrienden die je helemaal niet begrijpen dat je zo gaat leven. Ja, lijden kan vervolging in allerlei soorten en kleuren betekenen. Dat kan gevangenschap en dood en achterstelling en spot en zo. Maar ik denk dat dat in dit verband lang niet altijd het geval is. Lijden betekent dan soms ook dat je de Heer Jezus volgt en blijft volgen op de weg die Hij met jou door dit leven gaat. En dat je niet halverwege afhaakt en zegt van maar dit is te moeilijk. De weg naar de heerlijkheid, dat is op deze manier voor mij te zwaar. En als Jezus zo een weg met mij gaat, dan doe ik toch niet langer met hem mee. Ben je bereid om de Heer Jezus te volgen als het dan pijn doet in je leven? Gemeente, dat hoort erbij. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd, bij lijden hoort zelfverloochening. En wat er ook bij kan horen, dat is ook iets wat heel erg pijn kan doen. Wat de Bijbel ook zegt, dat je tot bloedens toe weerstand biedt tegen de zonde. En dat kan ook zijn dat dan lijden, ja, dat dat betekent dat je zwaar onder vuur ligt van de Satan, dat hij zijn pijlen op je afschiet om je ten val te brengen, om je te laten struikelen in de zonde. Verzoeking van de dingen die je zo ontzettend moeilijk los kan laten. En dan zegt de Heer Jezus, nou, dat hoort er dus bij. Het is de weg van lijden naar de heerlijkheid. Mijn weg zal ook jullie weg zijn. Maar dan aan het einde van die weg wacht ook werkelijk de kroon, de heerlijkheid die je ontvangst zult nemen, die ik je geven zal. Want ja, dat staat er dan ook, hè, wat wie met hem lijdt, wordt ook met hem verheerlijkt. Daar is geen twijfel aan. En dat is dan niet omdat je zelf zo goed gestreden hebt en omdat je zoveel hebt geleden of zo, maar dat zegt de Heer Jezus, hè, zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand, dat staat bij mij niet te geven. Dat is een geschenk. Dat krijg je. En de Heer Jezus zegt, zelfs ik ga daar niet over. Die plaatsen die worden weggegeven, links en rechts. En al die andere plaatsen in het Koninkrijk van God, dat zijn geschenken. Die worden weggegeven aan hen voor wie ze bestemd zijn. En gemeente, wat zit daar dan achter? Ja, daar zit het kloppende, liefdevolle, verkiezende vaderhart van God achter. Het zijn geschonken plaatsen. Krijg je voor niks. En dat is dan dankzij het werk van de Heer Jezus Christus, die de dood is ingegaan. Omdat Hij de lijdensbeker heeft leeggedronken tot die allerlaatste druppel toe, zodat hij voor jou leeg is geworden. En als dat nou echt tot je doordringt, nou ja, zou je je dan nog druk maken om die ereplaatsen links en rechts? Of zeg je dan, wat een wonder dat er voor mij een plekje is. En ik was zo bezig, jongens en meisjes, met deze preek. En toen moest ik ineens denken aan mijn moeder. Ze leeft al een hele tijd niet meer, maar mijn moeder is wel een beetje degene geweest die samen met mij bad en die mij dat ook leerde bidden op haar eigen manier. En een van de dingen die ze heel vaak met mij bad, en wat ik ook wel van haar heb overgenomen als klein jochie, was een regel uit een heel bekend kinderlied. En misschien ken je dat ook wel. Laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. En wat heb ik dat vaak gebeden als kind. En natuurlijk, dat doe je misschien ook wel, jongens en meisjes. Dan verbeeld je dat een beetje. En zo zag ik dat ook voor me. De Heer Jezus, de grote herder van de schapen. En hij in het middelpunt. Met een enorme kudde daaromheen, hè, wat Openbaring ook schrijft, een grote schare, grote kudde die niemand tellen kan. En ik verbeelde mij dat zo, laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn, ergens achteraan aan de rand, dat er voor mij ook een plekje was. En daar vroeg ik dan om, hè, zoals mijn moeder mij dat dan leerde. Nou ja, gemeente, dat, hè, dan gaat het natuurlijk even niet over mij, maar dat beeld. Als de Heer Jezus Christus nou maar het middelpunt van jouw leven is. Dat het in jouw leven draait om wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft. Dat Hij die beker leegdronk tot de laatste druppel toe. Nou ja, wat doet jouw plekje er dan toe? Dat is dan toch helemaal niet zo belangrijk. Als je er maar bij bent. En hoe kom je daar? Nou, zegt Jezus, achter mij aan, door het lijden heen, neem ik je mee naar mijn heerlijkheid. Dus gemeente, achter de Heer Jezus aan, jongens en meisjes. Hij kent de weg. En Hij brengt je thuis. Amen. We gaan met elkaar zingen in aansluiting op de verkondiging, Psalm 149, het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt God goedheid hun begeren. Lof zij de Heer der Heren. Het vijfde van Psalm 149. Laten we samen danken en bidden. Lieve Heren, zo aan het einde van deze dienst komen wij tot u. We danken uw grote, heerlijke naam voor uw evangeliewoord. En wat mogen we op een schitterende manier zien, Heer Jezus, hoe u met de schapen van uw kudde omgaat. Zo zorgend, niet afwijzend, niet van u vervreemdend, maar al vragen stellend, leert u ze wat ze moeten leren. En Heere, dan heeft u ook de uitnodiging in ons midden laten klinken. Wat wilt u dat ik voor u doe? En u weet wat we daarop geantwoord hebben. Of misschien zitten we er nog over na te denken. Wat is nou ons diepste verlangen? Zouden we nou het allergraagst willen als we ook in deze lijdenstijd leven, op weg naar Pasen, op weg naar uw wederkomst? Wat wilt u dat ik voor u doe? We danken u, Heere, dat u in alle eenvoud ook die vraag bij ons hart neerlegt en ons uitnodigt om daarover met u in gesprek te gaan. Ja, dat u er met ons over in gesprek wil, om ons hart open te leggen, om ons te leren, om ons bij de hand te nemen op weg naar uw heerlijkheid. En Heere, dan kan het gaan door een weg van lijden. Dat zal voor de meeste van uw kinderen het geval zijn. Dat is uw gewone gang. En niet de gang die wij vanuit onszelf kiezen. Maar wilt u ons wel leren volgen? In het nee te zeggen tegen onszelf? Of als er werkelijk sprake is van spot of achterstelling, dat we dan toch volharden in het volgen van u, in de wetenschap dat na het kruis de kroon wacht, die wij uit uw hand zullen ontvangen en dat u ons zo meeneemt door dit leven heen. Heere, wilt u zo uw woord zegenen. We danken u voor deze dag. Dat we hier tot 2 keer toe konden zijn. Dat we de woorden van het eeuwige leven hebben ontvangen. En gaat u dan ook mee de nieuwe weken. Met deze woorden. Met de boodschap van het heil. Dat nooit vergaat. Zegen ons zo. Naar de rijkdom van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente tot slot Psalm 43, het 4e en ook het 5e vers. Dan ga ik op tot Gods altaren en mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.